Gemeente, we kennen toch allemaal dat overbekende boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Onze jongens en meisjes zullen dat ook wel eens gezien of misschien ook wel gelezen hebben. En in dat boek staat dat Christen op weg is van de stad Verderf naar het hemelse Sion. En dat hij dan komt bij het huis van Uitlegger. En deze neemt hem mee naar binnen en brengt hem in een vertrek, in een kamer, waar tegen de muur een groot vuur brandt. En één staat daar met emmers water uit te gieten op dat brandende vuur. Maar in plaats dat het vuur dooft en minder gaat branden, wordt het alleen maar aangewakkerd en brandt het hevig. Hij begrijpt het niet. Hoe kan dat nou als er toch water opgeworpen wordt? Zoveel water en het blijft branden. En toen nam Uitlegger hem mee naar een andere kamer daarachter, die eraan grensde. En daar stond een man en die stond olie te gieten in een pijpje dat dwars door de muur heen ging en uitkwam in het vuur, zodat dat vuur telkens weer gevoed werd en onderhouden werd, zodat het bleef branden. En dat is het wondere geheim van de levende genade. De duivel is erop uit om dat te blussen, dat vuur te doven, om dat werk tegen te staan, om Gods kerk afbreuk te doen. Maar God zorgt ervoor dat dat werk in stand zal blijven, alle eeuwen door. En dat willen we vanmorgen bezien in het vijfde nachtgezicht aan de profeet Zacharia. En we horen daarin het herstel van de tempeldienst. En we letten op een tweetal gedachten. Dat die tempeldienst hersteld werd en hoe die tempeldienst hersteld werd. Het herstel van de tempeldienst. Dat het hersteld werd en hoe het hersteld werd. Opnieuw ontvangt de profeet Zacharia een visioen. De tolkengel moet tot Zacharia komen om hem wakker te schudden. Er is kennelijk enige tijd verlopen tussen het vierde en vijfde nachtgezicht. En hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. Nee, de profeet doet zich niet beter voor dan hij in werkelijkheid is. Hij erkent het, dat hij ook een zwak en zondig mens is, die telkens weer gewekt moet worden. Ieder kind van God zal dit uit eigen ervaring toestemmen. De Heere moet mij telkens weer het oor neigen. Hij moet mij wekken om zijn spreken te horen. De man tot wie de tolk Engels spreekt was in slaap gedommeld, terwijl er zulke belangrijke zaken naar voren gebracht werden. En de Heere doet het nog, hij schudt nog wakker. Hij roept nog tot bewustzijn en hij laat die boodschap nog verkondigen. En dan moet de Heere wel eens schudden aan onze levensboom. Dan moet hij wel eens onbegrepen paden zien om ons wakker te maken, omdat we acht zouden geven op datgene wat door de Heere gesproken is. En dan gaat hij spreken zo rijk en zo heerlijk. Hij spreekt naar het hart van Jeruzalem. En uit zijn slaap ontwaakt, ziet Zacharia wederom een gezicht. Nu ziet hij een gouden kandelaar. Een zevenarmige gouden kandelaar waarop de lampen branden. Het is van goud. Het wijst op de kostbaarheid van dit voorwerp. Nu, dat was voor een Israëliet geen vreemde voorstelling. Een kandelaar. Dan moet je toch gelijk aan de tabernakeldienst denken en aan de tempeldienst in Jeruzalem. Als wij een preekstoel zien afgebeeld, dan denken we dat hoort bij de kerk. En dan jongens en meisjes zijn ermee vertrouwd met een open Bijbel. Op een preekstoel, daar wordt het woord van God verkondigd. En zo was het voor het volk van Israël duidelijk. Het ging om de dienst des Heren. Het ging om de tempeldienst. Het ging om de offerdienst. In de tijd van Salomo waren er wel 10 van die 7-armige kandelaren die bij het heiligdom stonden. En iedere avond moest de priester deze kandelaar vullen met olie en de lont aansteken, zodat ze de hele nacht brandden. Maar er zijn opmerkelijke verschillen tussen de kandelaar die Zacharias in het visioen ontdekte en de kandelaar in de tabernakel en in de tempel te Jeruzalem. Hij ziet boven de kandelaar een oliekruikje, een reservoir, een vat waar olie in zat. Dat was bij de kandelaar in de tempel niet het geval. En als die kandelaar moest blijven branden, dan moesten de priesters iedere avond de olie bijvullen. Dat was de taak van de priesters. Alle lampen moesten blijven branden. Dan moesten ze bijgevuld worden met olie. Maar dat is in het visioen niet het geval. Daar hoefde geen priester bij aan te pas te komen. Want er is een reservoir waaruit die lampen voortdurend gevoed worden. En dat blijkt ook uit het tweede, dat ook een verschil is met de werkelijkheid. Dat reservoir, dat oliekruikje, dat is verbonden met de 7 lampen. Er lopen buisjes, pijpen van dat reservoir naar de lampen, waardoor de olie stroomt en de olie voortdurend toegediend wordt aan de brandende lampen. Je kunt dat lezen in vers 2. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie, ziet, een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn 7 lampen erop. En die lampen hadden 7 en 7 pijpen. U ziet het voor u. De lampen verbonden door pijpen met het reservoir. Je zou je kunnen afvragen, zijn het er nu 7 of zijn het er 49 geweest? Is elke lamp met 1 buisje verbonden met het reservoir? Of is elke lamp met 7 buisjes verbonden met het reservoir? Waarschijnlijk is het het laatste. Je kunt het niet met zekerheid zeggen. Maar de lampen zijn met 7 pijpjes verbonden aan dat olievat. Er is garantie dat er voortdurend toevoer van de olie is uit dat vat naar de 7 lampen. Maar ook is de toevoer van de olie in het reservaat gegarandeerd, want naast de kandelaar ziet de profeet Zacharia 2 olijfbomen. De een ter linkerzijde en de ander ter rechterzijde van het olievat. En nu komen we aan het eind van het hoofdstuk. Blijkbaar hangen er van die oliebomen een paar takken naar dat reservaat toe. En uit die takken druppelt olie in het reservoir. Ze doen goud van zich vloeien. Nu, dat zal wat betekenen. Goudkleurig vocht. De olie van de olijfbomen druppelt in een soort trechter. En dat komt in het reservoir. Van daaruit wordt de olie geleid naar de lampen. Er hoeft geen mens aan te pas te komen. Het is een vloeiend geheel. En als hij die twee olijfbomen ziet, waaraan die takken hangen, waaruit de olie druppelt, dan weet hij het niet. Hij begrijpt het niet. Allereerst in vers 4 zegt hij: en ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende: mijn heren, wat zijn deze zaken? Omdat hij het niet begrijpt, vraagt hij het dus. En hij krijgt niet direct antwoord. Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij: weet gij niet welke deze dingen zijn? Een wedervraag dus. En in deze wedervraag klinkt eigenlijk de gedachte opgesloten: Zacharia, weet u dat niet? Behoort u dat eigenlijk niet te weten? Horen we in die wedervraag van de engel niet een licht verwijt, een terechtwijzing, een beschamende vraag? De profeet was in slaap gevallen. Was hij zo traag? En nu wordt hem iets getoond en hij weet niet wat het is. Maar de Heer is evenwel zachtmoedig. En hij valt de Zacharia niet hard over. Hij verwijt hem zijn antwoorden niet met een barse en harde stem, maar hij geeft hem een antwoord. Er komt een verklaring. En alleen dat antwoord gaat niet in op de verschillende onderdelen van dit visioen. Maar het belangrijkste wordt naar voren gebracht. De kern van alles. En daarna komt hij bij de onderdelen die in dit visioen getoond worden. En wat is het belangrijkste van dit visioen? Wat is het eerste? En wat is het rijkste wat de profeet te horen krijgt? Dit, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En wat zal er dan door de geest geschieden? Dat kunt u lezen in de verzen 7 tot en met 10, waar dat beschreven wordt. Het ging kort en goed over de herbouw van de tempel. Daar zal de geest voor zorgen. Maar de profetie van de herbouw van de tempel staat in het allernauwste verband met die kandelaar. De kandelaar is een voorwerp uit de tempel. Je zou kunnen zeggen, die kandelaar die vertegenwoordigt het gehele gebouw. En vandaar dat Zacharia in het laatste deel, als hij op de profetie van de herbouwde tempel terugkomt, vraagt: wat zijn deze dingen? Zacharia zal wel dadelijk de eerste bedoeling van dit visioen begrepen hebben. Ook hierin ligt, evenals in andere nachtgezichten die aan Zacharia getoond zijn, toekomstverwachting. Was de kandelaar een voorwerp uit Israëls tempeldienst, maar zolang ze in ballingschap verkeerden, plus de tijd dat ze weer in Kanaan waren teruggekeerd, dus 90 jaar, hadden ze geen kandelaar gezien. al de tempelschatten, ook de kandelaren, waren immers meegevoerd door Nebukadnezar naar Babel. En nu krijgt Zacharia in dit vijfde nachtgezicht weer een kandelaar te zien. Een kandelaar die brandt. Dat ziet ontegenzeggelijk op het herstel van de tempel en de tempeldienst. Deze openbaring zal zeker tot blijdschap van de priesterzoon Zacharia geweest zijn. De lampen zullen weer branden, de offers zullen weer gebracht worden, de tempeldienst zal hersteld worden. Maar dit was toch de betekenis van elk voorgaande nachtgezicht, dat de Heere zijn volk zal herstellen in het land der belofte, in het land hunner vaderen. U zult wel bemerken dat elk visioen weer een ander aspect in het licht stelt. Want rondom de herbouw van Jeruzalem liggen veel vragen. Vragen met betrekking tot Juda zelf. Juda was ingezonken, moedeloos, had niet de moed en het doorzettingsvermogen om het werk te voltooien. En dan laat de Heere in de eerste visioenen zien, de man, de ruiter op dat paard, dat staat te midden van de myrte. En terwijl het gehele land in rust is, ijvert de Heere voor zijn volk. Terwijl het op aarde nog doodstil is, stormt het al in de hemel. En tegenover de vijanden heeft God horenen gemaakt die de vijanden zullen verdelgen. Wat een vertroostend gezicht dat Jeruzalem dorpsgewijs bebouwd zal worden zonder muur, want de Heere zelf is de levende muur rondom zijn volk. En nu de altijd brandende kandelaar. Wat heeft dat meer te zeggen dan dat de tempeldienst zou vervuld worden? En dat moet Zacharia bekendgemaakt worden. De kandelaar is in de schrift het beeld van de kerk. We lezen dat al in Openbaring 1, waar de verhoogde Christus wandelt te midden van de gouden kandelaren. Het zijn de zeven gemeenten van Klein-Azië. Dat is de kerk die hij lief heeft, die hij met zijn bloed gekocht heeft, die zijn eigendom is. Ze vertegenwoordigen de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En een kandelaar, dat zet je toch niet onder een korenmaat. Een kandelaar, dat zet je toch niet onder een bed. Dan wordt het licht gedempt. Dan kan het haar licht niet verspreiden in deze donkere wereld. De kerk des Heren, ieder persoonlijk, dient een lichtend licht te zijn in deze wereld. Laat alzo uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is mogen verheerlijken. En zo zien we de verschillende facetten waarop dit visioen betrekking heeft. Gemeente, is dit antwoord wat Zacharia krijgt wel zo'n duidelijk antwoord, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Eigenlijk staat dat werkwoord er niet eens bij. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Is dit eigenlijk een antwoord op de vragen van Zacharia? Zacharia ziet daar een samenstel van kandelaar, olifant en oliebomen die met elkaar door gouden pijpen verbonden zijn. En dan de toelichting, geen kracht, geen geweld, maar mijn geest. Wat moet Zacharia daarmee? Maar toch wat een geweldig woord. Het was gericht aan Zerubabel. En Zerubabel die was dus rechtstreeks de afstammeling van David. Als er een koning geweest was over Juda, dan was Zerubabel het geweest. En al was hij dan geen koning, in werkelijkheid, in naam wel. Hem was door de Heere de burgerlijke zaken toevertrouwd. En zou de grote vraag voor Zerubabel niet geweest zijn, hoe komt alles tot voltooiing? Hoe wordt Jeruzalem en de tempel weer herbouwd, zodat de tempeldienst weer kan voortgezet worden en de dienst kan hervat worden? Hoe blijven die lampen brandende? Hoe zal het licht weer op de kandelaar gesteld worden? Hoe zal Israël weer een licht zijn midden in de duistere wereld? En als hij naar dat teruggekeerde volkje ballingen kijkt, dan was het een hopeloze zaak. Wat zouden ze beginnen? De schermutselingen van buitenaf zouden de bouw belemmeren. En het ontbrak Juda aan kracht om dit alles te weerstaan. En de middelen ontbraken hem ook ten ene male. Wat liggen er in deze geschiedenis lessen, ook voor ons? Ik let nog even op de profeet Zacharia. Hij komt hier niet op het verdeligst openbaar. En de aandacht die op hem gericht is, is bedoeld om een stukje zelfkennis te geven. De man was in slaap gevallen. Dat is toch wel heel ongeïnteresseerd. Als je in de kerk zit te slapen. Als het evangelie verkondigd wordt. En we zijn in slaap verzonken. De woorden gaan aan ons voorbij. Terwijl zulke ernstige zaken aan de orde zijn. We dommelen wat in. Hoe is het toch mogelijk? Toen de Heer Jezus zijn diepe, zijn zware zielenstrijd doorworstelde, sliepen de discipelen, zodat hij moest zeggen, kunt ge dan niet 1 uur met me waken? En toen de Heer Jezus met zijn discipelen op de berg der verheerlijking was en zijn gedaante veranderd werd, toen sliepen de discipelen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En als hen wat te verstaan gegeven hebt, dan begrijpen ze het niet. Dan verstaan ze het niet. Hoe staat het met onze oplettendheid, gemeente, onze waakzaamheid? Hoe vaak zijn wij ook niet ingedommeld? Als er geestelijke dingen, als er goddelijke waarheden voorgesteld worden, als het woord van God ons gepredikt wordt, hoe vaak zijn we niet wakker gebleven, maar onze gedachten zijn her en der gegaan, terwijl de Heere tot ons sprak van zijn genade en van zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Gemeente, is dat vaak niet de strijd van Gods kerk op aarde? Ja, de wereld die lacht erom, die denkt, de kerk denkt dat ze de toekomst in pacht hebben. De kerk denkt dat ze de toekomst zullen beërven. Maar in de vorige eeuw heeft men daarmee afgerekend. De kerk is een bijzondere positie verloren. Gemeente, is dat ook vaak niet de benauwende vraag in het leven van Gods kerk? Hoe word ik met God gezoend? Hoe komt het weer in orde tussen God en mijn ziel? Hoe kan ik God ontmoeten? Wat moet er van mij terechtkomen? Of zit u niet met die vraag? Slaapt u maar door. U gaat 's avonds naar bed en u verwacht 's morgens weer wakker te worden. Maar wie zegt dat dat gebeurt? Het kan vandaag, het kan morgen. Het kan ieder moment voor ons de laatste dag zijn. En zijn we dan bereid? Zijn we dan voorbereid op die eeuwige toekomst? Mogen we het weten, mogen we het zeggen. U verwacht ik, Heere, de ganse dag. Of moeten we dan niet zeggen, dan wordt het voor mij een eeuwig omkomen. Ziende op hun krachten, zwak van moed en klein van krachten. Ziende op hun leven met de Heere, het is alles een puinhoop. Wat brengen we er van ons in ons leven van terecht? En als ik bedenk hoe ik zou moeten zijn en ik zie hoe ik ben, dan kan ik er toch niet bij horen. Gemeente, kent u iets van die moedeloosheid, zodat u het niet meer kunt geloven dat het ooit nog goed komt in uw leven? Als u deze strijd niet kent, dan mist u nog het leven der genade. Als Gods geest in een zondaar gaat werken, dan gaat hij zijn zwakke krachten zien. Dan gaat hij het van zijn kant als een onmogelijkheid zien om zalig te worden. Als we vreemd zijn aan het leven der genade, dan kennen we die verzuchtingen niet. Als we onszelf bekeerd hebben, dan gaat het alleen maar vooruit. En als God ons bekeerd heeft, dan gaat het alleen maar achteruit. En de verzuchting stijgt dan op. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Wat een bemoedigend woord voor Zerubabel. Maar ook voor Gods kerk vandaag aan de dag, niet door geweld. Niet door kracht, maar door mijn geest. De vraag van Zerubabel was, hoe zal die kandelaar brandend blijven? Niet door kracht, nog door geweld, maar door de olie van mijn geest, Zerubabel. Niet het ontbreken van spierkracht van Juda, niet het tekort aan middelen, zal het werk wel of niet gelukken, maar de aanwezigheid van Gods geest. O gemeente, de geest doet het. En dan zijn kracht en geweld maar secundaire factoren. Toen Elia op de Horeb stond in diepe moedeloosheid, toen was de Heere niet in die sterke wind die de rotsen deed scheuren. Ook niet in de aardbeving, maar in het zuizen van de zachte stilte. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Zie nu wel, zal iemand zeggen, God moet het doen. Als Gods geest niet werkt in mijn leven, dan komt er niets van terecht. En onderhoud. En ondertussen wachten we maar rustig af. In lijdelijkheid, in gezapigheid. Dat het Gods werk is in de waarachtige bekering, dat is zeker waar. Maar dan sluit de Heere de mens niet bij buiten. U moet het 9e vers maar eens lezen. Daar wordt tot 2 maal toegenoemd de handen van Zerubabel. De handen van Zerubabel hebben dit huis geformeerd. Zijn handen zullen het ook voleinden. De Heere zegent ons zoeken. Ons bezig zijn met dat woord. ons biddend opgaan naar Gods huis. Niet om het zoeken, maar op het zoeken. De vlijt van die hem zoekt, zal hij vergelden. Gemeente, God werkt dwars door de mens heen. We zijn niet als stokken en blokken, maar hij schakelt de mensen bijeen. Terwijl het toch alles genade is, terwijl het een eenzijdig Godswerk is. En dan werkt de Heer niet altijd in het opzienbarende. Maar hij is groot in het kleine. En als hij de ritselingen van die geest ontdekt in het leven van uzelf of van een ander, wees er dan verblijd over. Die jongen, dat meisje dat de laatste tijd weer trouw in de kerk komt. Degene die weer belangstelling hebben voor de dingen van Gods koninkrijk. De Heere doet het door zijn geest. Dat hij het doet, dat is waar. Maar hoe doet hij de Heere dat dan? Zacharia zag die altijd brandende kandelaar. En deze kon blijven branden, omdat voortdurend de olie uit het vat toestroomde. Hij heeft daarin Gods sprake verstaan, dat het werk tot voltooiing zou komen. Gemeente, en het zou geschieden niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest. Eén ding van het visioen heeft de profeet nog niet begrepen. En dat zijn die twee olijfbomen. Links en rechts van het olievat. En dan die twee olijftakken die neerhangen boven de gouden trechters, welke het goudkleurige olie opvangen en naar het reservoir voeren. Wat zijn die olijfbomen en wat zijn die olijftakken? En de engel die met Zacharia sprak is weer verwonderd over de geestelijke onkunde van de profeet. Weet u dat niet? Had u dat niet kunnen weten? Het is u bekendgemaakt. En hier zien we de geestelijke blindheid van de mens. We zeggen wel eens dat het woord van God moeilijk te verstaan is. Dat er gedeelten in de schrift zijn, dat heeft uitleg nodig, dat moet verklaard worden. Dat ligt er niet aan omdat het woord zo moeilijk is, maar omdat ons verstand zo verduisterd is. We missen dat inzet toen de mens geschapen werd. Toen had hij ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door de zonde is zijn verstand verduisterd. En de engel antwoordt: deze twee olijftakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. En zoals onze Statenvertaling het weergeeft, is het nog vrij duister. Zo verduidelijkt dit antwoord niet. Vooraf zeg ik dat dit gedeelte moeilijk te verstaan is. Om het te begrijpen moeten we enigszins kennis hebben van het Hebreeuws. Wat nu met olietakken vertaald is, daar staat oorspronkelijk zonen des olies. Dat zijn mensen die met olie overgoten zijn en door middel van Gods genadegave tot het volk deed toevloeien. En dat geeft meer zin. De Herziene Statenvertaling geeft: dat zijn de twee gezalfden die bij de Heere der ganse aarde staan. Het zijn dus de gezalfden. Het zijn de gezalfden des Heere op wie de gave van de Heilige Geest rust. Ze dienen tot heil van het volk En door deze gezalfde werkte God onder zijn volk. De Heere wilde zich bedienen van de gezalfde des Heeren. En nu werden onder Israël in twee gevallen mensen gezalfd. Weten jullie, jongens en meisjes, wie werden er in het Oude Testament gezalfd? Denk maar aan koning David, die in zijn koninklijk ambt gezalfd werd. Denk maar aan Aaron en de zonen van Aaron, de koningen en de priesters, die werden gezalfd met heilige olie. Het waren de gezalfden des Heren. En die zalving, dat wees op bekwaammaking van hun taak, dat ze dat werk konden verrichten. En deze vertegenwoordigen de ganse kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat we hier in de lijn van de schrift zijn, door de gezalfde op te vatten als de ambtsdragers, dat bewijst de openbaring. In openbaring 11 ziet Johannes op Patmos twee getuigen die 1260 dagen zullen profeteren. En dan voegt de Heer eraan toe, deze twee zijn de twee olijfbomen die voor de Heere der ganse aarde staan. Dat zijn de olijfbomen en de kandelaren. De twee kandelaren, dat zijn de getuigen Gods. Ze zijn het type van Christus. Ze vertegenwoordigen Christus onder zijn volk. En de zalving met oliebeeld af, de bekwaammakende en de bekrachtigende mededeling van de gave van de Heilige Geest. Ambtelijk worden zij met de Heilige Geest gezalfd. Ze zijn dragers van de Geest en van de gave van de Geest. Het zijn instrumenten in de handen van God. Door hen geeft hij licht en kracht. Door hen bouwt hij zijn kerk. En door de ambten komt de olie des geestes in de kandelaar van de gemeente. En zo blijft de kandelaar branden. Dat er nog een dienst aan God is. En dat er nog een dienst ter verzoening is. En dat er nog toegebracht wordt. En dat die kerk nog uitgebreid wordt. Nee, dat ligt niet aan onze ijver, aan ons werk. Maar God is aan het werk. Hij zendt zijn dienstknechten, de ambtsdragers. Het zijn de olietakken. Het zijn de gezalfde des Heren. In Jozua en Zerubabel waren de ambten slechts een afschaduwing. Jezus Christus is de volkomen ambtsdrager. In hem is de Heilige Geest niet met mate gegeven, maar in zijn volheid. Als priester en koning, in hem verenigd. Deze zijn de gezalfden die voor het aangezicht van de Heere der ganse aarde staan. De kanttekening die tekent daarbij aan. We moeten hieronder verstaan Christus, de fontein van alle geestelijke gaven, die afgebeeld zijn door twee getrouwe knechten des Heren, te weten Jozua en Babel, ten aanzien van zijn koninklijk en priesterlijk ambt. Maar al zijn ambtsdragers, al zijn ambtsdragers Christus zelf niet, verre vandaar, ze worden toch ambtelijk bediend uit Christus. Door zijn ambtsdragers werkt Christus onder de gemeente. U krijgt weer een dominee gemeente. Beschouwt u hem als de gezant gezalfde des Heren. Nee, niet in zichzelf. In zichzelf is dominee de Boer een arme en ellendige zondaar die van dezelfde genade moet leven als dat u en ik moet. Maar hij is wel door de Heere aangesteld, hij is door de Heere gezalfd. In hem komt de Heere zelf tot u. Wij dan van Christus wegen bidden u, laat u met God verzoenen. Daarom zijn wij dan dienaren van Christus, uitdelers van de verborgenheden Gods. En door de kanalen van de bediening stromen de geestesgaven ons toe. En het is een niet te ledige bron. Dat vat dat raakt nooit leeg. En die olie is nooit op, want ze wordt aangevoerd vanuit die twee olijfbomen. En het drupt in de trechters en het komt in het reservoir terecht. Er komt geen mens aan te pas, maar de Heere doet het werk. En waar dient een kandelaar voor? Een kandelaar dient toch om licht te geven. Dat heeft hij niet van zichzelf. Hij moet daartoe de brandstof ontvangen. De kandelaar in de tempel moest elke avond van brandstof worden voorzien. Dan moest de lamp aangestoken worden en dat ging via de pit en het vuur. Maar bij de kandelaar in het visioen hoefde de priester er niet bij te komen. Maar er werd voortdurend olie toegevoerd, niet uit zichzelf. Die kandelaar heeft geen bron van zichzelf. Het is door middel van de olie in dat vat. Gemeente, die kandelaar geeft licht. Geeft uw kandelaar ook licht? Als uw lamp nog enkel duisternis is, en als u nog in de duisternis wandelt, waarin ons de kennis van de genade ontbreekt, en als het licht van Gods vriendelijk aangezicht nog nooit over ons pad geschenen heeft, als de Heere nog nooit in onze harten geschenen heeft. Natuurlijk geven we dan geen licht, dan zijn we nog duisternis. En als het nou duister is van binnen, wat kan het dan voor licht uitstralen in onze omgeving? En daarom, terwijl de Heere het licht der wereld is, kom dan tot zijn schijnsel. En kom met uw duisternis tot die enige lichtbron, de Heer Jezus Christus. Vlucht toch tot die God van wie we gezongen hebben. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Is het licht al over u opgegaan? Is het duister al gezwicht? Mag u wel eens in dat vriendelijk aangezicht van Gods aangezicht wandelen? Of zet u de kaars onder een korenmaat of onder het bed? Dat kan ook nog. Mogen we licht verspreiden, goden, een goede reuk van Christus zijn, de Heer en de dienst van de Heere van harte aanbevelen en anderen zoeken tot jaloersheid te brengen. Goed van God spreken om anderen te lokken en te nodigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Of is het misschien zo dat de toevoerbuisjes verstopt zitten, zodat de olie niet kan toestromen? Oh, wat luistert het nou? Er kan zoveel vuil in terechtkomen, zoveel belemmeringen, van de doorwerking van de Heilige Geest, dat we de Heer in de weg staan door onze zonden aan de hand te houden, door paden te gaan die tegen de geest indruisen. De olie is er dan wel, maar dat er vuil in de dunne buisjes gekomen is, waardoor de toevoer stagneert. Dan kom je zelf in het donker en dan verspreid je ook geen licht meer. Dan is er geen leven aan je ziel. Niet omdat het bij de Heere ontbreekt aan gewilligheid. Niet omdat de Heere geen voorraad meer heeft. Maar omdat er wat tussen zit, tussen God en je ziel. De zonden zijn het die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Wat wij nodig hebben in ons leven, gemeente, dat is de olie des geestes. Het is alleen mogelijk wanneer we aangesloten zijn op die lichtbron. Als we uit zijn genade volheid mogen ontvangen, genade voor genade. Als we uit hem mogen leven en hij door ons werkt in deze wereld. De ambten zijn een gave van Christus, die in nauwe verbondenheid aan het woord bediend worden. En zo brandt de kandelaar in deze wereld. Zo komt uw kandelaar reeds. En laat het dan het gebed van de kerk mogen zijn. Mensenzoon, tussen de kandelaren, wortel Davids, morgenster, blijf uw kerk vergaren, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid. Maak uw kerk tot pijler van de waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is. Amen.